taken the prospect, the possibility of endorsing him off the table at this point?
It's not anything I think about. What I have
said. But is it off the table, Ambassador? It sounds like you are in a different place. Are people misinterpreting what you're saying? Have you moved to a place where you're no longer planning to endorse him?
Well, I think, first of all, if you talk about an endorsement, you're talking about a loss. I don't think like that. When you're in a race, you don't think about losing. You think about continuing to go forward. What I can tell you is I don't think Donald Trump or Joe Biden should be president. I don't think that we need two candidates in their 80s. I don't think we want a Joe Biden who calls his opponents fascists or a Donald Trump who calls his opponents vermin. No one wants that. I think people want a new generational leader that is going to go back to what the American dream is, what we want for our kids, in a place that's something that we can be proud of again.
Let me try it this way. You did sign a pledge, an RNC pledge, yes, to support the eventual nominee. Do you still feel bound by that pledge?
I have always said that I have serious concerns about Donald Trump. I have even more concerns about Joe Biden.
So is that a no? Are you bound by the RNC pledge?
The RNC pledge, I mean, at the time of the debate, we had to take it to where would you support the nominee? And you had to, in order to get on that debate stage, you said yes. The RNC is now not the same RNC. Now it's
so you're no
Trump's
longer bound by that pledge.
No, I think I'll make what decision I want to make, but that's not something I'm thinking about. And I think that while y'all think about that, I'm looking at the fact that we had thousands of people in Virginia. We're headed to North Carolina. We're going to continue to go to Vermont and Maine and all these states to go and show people that there is a path forward. And so I don't look at what ifs. I look at how do we continue the conversation.
Ja, hoe kunnen we het gesprek voortzetten? Dat is waar Nikki Haley mee eindigt. En dit alles bij elkaar, ja, dat riekt er toch wel naar dat Nikki Haley afhaakt. En dan heb ik het niet zozeer over haar presidentscampagne, maar misschien wel dat ze afhaakt als lid van de Republikeinse Partij. Ja, dat zeg ik natuurlijk omdat dit fragment was van gisteren. Ze schoof aan bij Meet the Press op NBC. En ik zeg dit omdat ze daar meerdere keren gevraagd werd naar iets wat haar natuurlijk al vaker gevraagd wordt. Maar nu nam ze daar wat meer afstand van. Namelijk, als u geen Republikeins partijleider wordt, geen presidentskandidaat wordt, steunt u dan Donald Trump of niet? En nu heeft ze voor de eerste keer gezegd, dat zei ze ook in het fragment net, van ja, dat heb ik toen wel gezegd om op het debatpodium te komen. Dan moest je zo'n verklaring ondertekenen waarin je zei van, nou ja, als er iemand anders wint en niet ik, dus iemand anders dan mijzelf wint, dan steun ik die kandidaat. En dat was natuurlijk een manier van de Republikeinse Nationale Partij, de Republican National Committee, om ervoor te zorgen dat al die Republikeinen uiteindelijk Trump zouden steunen, als dat zover was. En misschien ook wel een klein beetje om het aantal mensen op het podium te verkleinen. Want als iemand zei van dat teken ik niet, dan komen ze er niet op. Nou, verschillende kandidaten zijn daar verschillend mee omgegaan. Heel veel kandidaten zeiden ik steun natuurlijk überhaupt de Republikeinse president. Ook al wordt dat Trump, neem Vivek Ramaswamy, maar ook Ron DeSantis zei dat. Chris Christie zei bijvoorbeeld, nou dat doe ik helemaal niet waarschijnlijk. Alleen ja, als je wil dat ik zo'n verklaring teken, dan teken ik dat. Die nam dat niet zo serieus. Nu zegt hij overigens wel weer waarschijnlijk op Trump te gaan stemmen. Nikki Haley zegt dus nu voor het eerst, nou dat moet ik nog maar eens zien of ik dat nog ga doen. En dat is ook op zich niet heel gek. Je kunt zeggen een beetje een zuur verliezer. Maar kijk, morgen zijn die verkiezingen in Super Tuesday. Die resultaten komen dan diep in de nacht bij ons binnen. Dus laten we zeggen dat wij woensdagochtend een beetje weten hoe de vlag erbij hangt. Maar als we naar al die staten kijken waar de verkiezingen worden gehouden, dan in de meeste staten staat Trump 80-20% in de peiling. Dus met andere woorden, Trump op 80%, Haley op 20% ongeveer. Nou, er zullen misschien wat staten zijn waar ze wat meer weten te scoren. Maar ik zie niet 1, 2, 3 een staat staan op het menu waar zij kan winnen. En hoewel ze dan nog door kan blijven gaan met haar campagne, zolang ze geldschieters heeft, kan dat. Kan het ook zomaar zijn dat Donald Trump dan genoeg gedelegeerden, genoeg punten heeft verzameld om zich officieel presidentskandidaat te mogen noemen. Dan kan niemand hem meer inhalen. Dan heeft hij de helft plus één van het aantal gedelegeerden, het aantal punten dat je kunt krijgen. En dan komt natuurlijk vanzelf de vraag naar boven aan Nikki Haley van, nou ja, gaat u dan officieel Trump nu steunen? En als u doorgaat, wat is uw beweging daar dan achter? En nou ja, het zou kunnen dat ze dan zegt, nou, ik staak mijn campagne. Dat is op zich gebruikelijk als je al die staten op Super Tuesday verliest en iemand anders heeft genoeg gedelegeerden binnengehaald. Het kan ook zijn dat ze zegt, ik ga toch nog door, omdat ik die stem die ik vertegenwoordig, namelijk van de klassieke conservatieve republikein, die in de traditie staat van George Bush en Dick Cheney in het verleden. Ja, ik wil laten zien dat die stem er is, dus ik zet mijn campagne door. Misschien doet ze dat dan achter de schermen ook wel stiekem, maar zal ze dat niet hardop zeggen omdat ze Trump dwars wil zitten, dan blijft ze toch een soort stemmetje in zijn hoofd. Dan probeert ze hem toch een beetje te verzwakken, omdat er toch dus kritiek blijft komen vanuit zijn eigen partij op zijn partijleiderschap, wat dan officieel is. Maar goed, het zou ook kunnen zijn dat zij zegt, weet je wat, ik voel mij helemaal niet meer thuis binnen de Republikeinse Partij en daar sorteert ze hier een beetje op voor. En dat is eigenlijk heel logisch, hè? Je kunt zeggen slecht verliezer, wat ik al zei, maar op zich is dat logisch, want ja, zij strijdt namens een club mensen die het gewend zijn dat zij bepalen wat er binnen die Republikeinse Partij gebeurt, maar dat is niet meer zo. De Republikeinse Partij is de Trump-partij, dat is, de vaste luisteraars van deze podcast weten dat is meer als een one-liner. Dat is gewoon een echte verschuiving van die partij, van waar die partij in het verleden voor stond, naar nu. Hè. Dus heel kort samengevat, de Republikeinse Partij, de Bush-Republikeinse Partij, die was voor vrijhandel, die was voor een grote rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. Nou, en je ziet dat de Trumpisten zich daarvan terugtrekken. Ik heb het eerder gezegd, de Republikeinse Partij was ook altijd een partij echt die van immigratie hield, want we hebben toch heel veel mensen nodig om het werk te doen in Amerika. Nou, en nu is het gemeengoed in de Republikeinse Partij om te pleiten voor een muur. Dus er zijn weinig standpunten die zo populair zijn als het bouwen van de muur aan de grens met Mexico. Dus het is fijn dat Nikki Haley voor het behoud van die traditionele vleugel van haar partij heeft gestreden. Maar als ze die verliest, ja, kan ik me ook zomaar voorstellen dat ze, en met haar misschien veel mensen in haar kielzog, het hazenpad kiezen. Ook omdat zij misschien wel denkt dat Donald Trump ongeschikt is om nog president te worden. Nou, dan kan ze twee dingen doen. Ze kan zeggen, nou, eigenlijk kan ze drie dingen doen. Ze zou kunnen zeggen, ik stap uit de Republikeinse Partij en ik steun Joe Biden. Ik zie dat niet gebeuren, omdat ze ook in dit fragment wat ik net liet horen zegt, ik vind Joe Biden net zo erg als Donald Trump. Daar kan je van alles van vinden. Hè. Ik vind dat zelf heel gek als je zegt, ja, Donald Trump heeft misschien een beetje dictatoriale neigingen, maar Joe Biden die heeft allerlei beleidsvoorstellen die ik niet steun. Dat vind ik even erg. Ja, dat snap ik niet zo goed, maar goed. Dat kan zij vinden. Dan zie ik dus niet 1, 2, 3 in dat ze voor de optie kiest om Biden te steunen. Dan is er nog een andere optie. Dat is een eigen onafhankelijke kandidatuur beginnen. Misschien wel dat je zegt, nou, wij richten samen met Liz Cheney, misschien wel samen met Chris Christie, wij richten een nieuwe Republikeinse partij op die dus wel die traditionele waarden nog vertegenwoordigt. Jullie kennen mijn verhaal. Dat het Amerikaanse tweepartijenstelsel zo muurvast zit dat er geen ruimte echt is voor een derde partij. Maar A, je weet het nooit. En B, hoeft dat ook het doel niet te zijn. Je kan ook gewoon proberen om een punt te maken en langzaam maar zeker misschien een nieuwe partij te bouwen. Of misschien ben je al lang tevreden als heel veel teleurgestelde Republikeinse kiezers die ook jouw traditionele conservatieve waarden aanhangen en zich niet thuis voelen bij Donald Trump, dat die gewoon een thuis hebben om naartoe te gaan. Dat ze in ieder geval iemand anders aan kunnen vinken bij die verkiezingen in november, al is het maar voor de sier. Nou, de derde reden, of de derde optie die ze ook nog heeft, is dat ze zich misschien aan kan sluiten bij No Labels. No Labels is een interessante groep. Die hebben eigenlijk gezegd, weet je wat, wij gaan het werk alvast voorbereiden. Wij gaan alvast een partij organiseren en in alle staten of in zoveel mogelijk staten zorgen dat die partij ook op het stembiljet kan staan. En dan zoeken we daarna daar wel een kandidaat bij. Nou ja, Liz Cheney wordt genoemd in het kader van die club. Chris Christie ook. Nikki Haley ook. Nou ja, goed. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Ik weet niet wat ze gaat doen. Ik weet alleen wel, als ik haar zo hoor, dat ze in een soort gat aan het graven is en dat ze steeds dieper en dieper en dieper graaft en dat er op een gegeven moment geen weg meer terug is. Hè. Ze lijkt afstand te nemen van de Trump-partij, van het Trumpisme, van de Republikeinse Partij dus. En ja, dan is de vraag waartoe ze voorsorteert of waarop ze voorsorteert. Nou, dat kunnen dus een van die drie opties zijn. We wachten even Super Tuesday nog af, maar ik verwacht toch wel dat Nikki Haley, als ze haar campagne staakt, dat weten we ook niet zeker, maar stel dat dat zo is, dat ze toch eens om zich heen gaat kijken en misschien wel niet meer bij de Republikeinse Partij blijft. Goed, tot zover wat mij opgevallen is. Dan aan jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, allereerst dank voor de leuke reacties naar aanleiding van mijn optreden bij Harry Mens. Zoals de kijkers hebben gezien, hè, als je gisteren hebt gekeken. Het is niet mijn vader, het is ook niet mijn oom. Misschien ergens familie, hè. Harry zei dat van, ja, we moeten wel ergens familie zijn. Nou, dat kan. Dat is het niet, maar ik vond het wel heel erg leuk om daar een keer aan te schuiven bij Harry Mens. Al is het maar omdat Ik het zelf wel een grappig programma vind om te kijken. Ook omdat er bij Vandaag in Sight natuurlijk heel veel over Harry Mens gesproken wordt. Maar ook omdat ik mijn politieke interesse, zeg maar mijn interesse in de Nederlandse politiek, die is vroeger gewekt door Pim Fortuyn. En ik keek vroeger altijd naar Harry Mens toen Pim Fortuyn daar aanschoof. Dus voor mij was het ook wel leuk en bijzonder om zelf daar een keer aan te schuiven. Dus was voor mij een hele leuke ervaring en ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. Goed, dan een vraag van Sandra. Sandra die zegt, goedemorgen Raymond, mijn naam is Sandra en ik heb een vraag over de Amerikaanse voorverkiezingen. Kunnen de Democraten nu niet stemmen op die dame die ook meedoet, hè? Nikki Haley bedoelt zij dan, zodat straks niet Trump maar zij meedoet, of mogen Democraten niet meestemmen? Nou, goede vraag Sandra en ook relevant, want we hebben dus die voorverkiezingen dinsdag in heel veel verschillende staten. Lang verhaal kort. Dat hangt van de staat af. Hè? Een van de redenen waarom we kiesmannen hebben in november en het niet zozeer uitmaakt of iemand landelijk wel of geen een meerderheid van de stemmen haalt, maar omdat dat steeds per staat gebeurt, is omdat de staten die verkiezingen organiseren en de staten organiseren dus ook de voorverkiezingen. En per staat verschilt het of je bijvoorbeeld je moet registreren als republikein om bij de republikeinse voorverkiezingen te mogen stemmen, of je als democraat ook mee mag doen, of je in beide voorverkiezingen mag stemmen of niet. Dat wisselt per staat. Maar in de meeste staten mogen democraten ook meedoen. En die doen dat ook. En zij steunen Nikki Haley volop. En dat is ook een van de redenen waarom ik trouwens denk dat haar toekomst in die partij gewoon niet zo groot is. Ik zei dat ook tegen Harry. Ik denk dat zij ook over 4 jaar niet aan die verkiezingen succesvol mee kan doen. Omdat haar partij niet meer bestaat. En dat zie je nu ook aan die voorverkiezingen. Trump krijgt zo'n 70, 60, misschien wel 80% straks. Zij schommelt rond de 20 en 30%. En dat wordt dus gedreven door democraten en onafhankelijke kiezers die op haar stemmen. Dus ja, dat geeft maar weer aan hoe populair Trump in de Republikeinse Partij is. Joost, die vraagt, ik ben een trouwe luisteraar van je podcast. Mooi om zo een leuk inkijkje te krijgen in Amerika. Nou, graag gedaan. Ik heb een vraag. Waarom wordt er zoveel aandacht gegeven aan Kennedy en kan hij door al die aandacht misschien een staat winnen? Groet Joost. Ja, Joost, ook dat is een goede vraag. Er wordt veel aandacht gegeven aan Kennedy om 2 redenen. A, omdat het natuurlijk een Kennedy-telg is, hè, van een hele invloedrijke, beroemde Amerikaanse familie. Dus als die zegt, als iemand uit die familie zegt, ik stap uit de Democratische Partij en ik doe mee als onafhankelijke kandidaat, ja, dan is er logischerwijs veel aandacht voor. Een andere reden dat er veel aandacht voor hem is, is omdat er toch wel door politieke commentatoren in de Verenigde Staten wordt gezegd, als er ooit iemand kans had als onafhankelijke kandidaat om dat tweepartijenstelsel te doorbreken, hè, de macht van de Democraten en de Republikeinen te doorbreken, dan is het nu wel, omdat heel veel kiezers met beide kandidaten niks op hebben. Ze vinden beide kandidaten bijvoorbeeld veel te oud. Dus vandaar dat er nu heel veel aandacht is voor JFK. Ik heb het in mijn vorige podcast gezegd, ik ga er ook veel aandacht aan besteden, maar ik heb me gewoon de afgelopen week, omdat er zoveel speelde, eventjes bij de voorverkiezingen gehouden, vooral die Republikeinse voorverkiezingen. En als Trump inderdaad zometeen daadwerkelijk officieel presidentskandidaat is, dan kom ik echt nog wel uitgebreid toe aan RFK en dan ga ik ook wat uitgebreider in op bijvoorbeeld ook No Labels en de hele systematiek rondom die onafhankelijke en andere partijen die ook meedoen aan de verkiezingen. Dan een vraag van Robin. Ja, die vraag komt natuurlijk heel vaak terug, hè, deze. Hij zegt, hey Raymond, ik heb een vraag over Kamala Harris. Waarom zien we niet meer van haar in plaats van Biden? Zij is wellicht niet zo populair, maar een beetje een speech houden kan toch wel. Alvast bedankt. Ja, Robin, Biden zou, als hij haar echt een podium zou willen geven, daarmee ook misschien een beetje suggereren dat zij het van hem gaat overnemen. En A, dat wil hij niet, want hij wil zelf door. En B, daar maakt hij zichzelf ook niet zo populair mee. Want jij zegt het net terecht, er is misschien 1 iemand die nog minder populair is dan Joe Biden en dat is Kamala Harris. Dus zij is meer een blok aan zijn been momenteel dan dat ze hem echt verder helpt. En daarom zien we haar niet zo veel. Ja, dan heb ik van meerdere mensen een vraag gekregen over bitcoins. En misschien dat Chris Woerts stiekem vragen instuurt. Maar mensen vragen welke kandidaat, Biden of Trump, meer voorstander is van de bitcoin. Daar zou ik even in moeten duiken. Wat ik weet is dat Donald Trump er laatst naar is gevraagd op Fox News. En toen zei hij, ja, is toch best wel een interessant idee. Trump houdt er natuurlijk van om iets te steunen wat Amerika's instituties een beetje onder druk zet. Hè. Maar ik denk dat zowel Biden als Trump er een groot voorstander van zijn, dat hoor ik tenminste vaak in hun speeches, dat ze de dollar natuurlijk als werelds machtigste munt houden en dat ze die positie van Amerika in dat kader ook behouden. En daarom zal geen van de twee echt pleiten voor een bitcoin, maar als het een van de twee is, dan is dat toch Trump. Die kijkt daar iets met iets warmere gevoelens tegenaan, omdat nogmaals Trump er wel van houdt dat iets de bestaande instituties een beetje tart. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die insturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Voor nu in ieder geval heel veel plezier mocht je mee gaan kijken naar al die voorverkiezingen in Super Tuesday. Doe je dat nu niet, dan ben ik er echt wel weer op woensdagochtend met een nieuwe podcast met daarin alle uitslagen en mijn analyse. Tot zover, tot dan.